Ik ben Lizzie de Greef en je luistert naar de Parawatcher podcast.
Tot begin dit jaar was rolstoeltennister Lizzie de Greef toonaangevend bij de junioren. Maar wie geen 18 meer is, moet mee met de senioren. En die stap lijkt ze goed gemaakt te hebben. Ze begon het jaar bij de senioren als nummer 23 van de wereldranglijst. Proefde in juli even aan de top 10 en is nu nummer 12 van de wereld. Zeg ik goed, hè?
Ja, okay. Dat klopt.
En afgelopen week speelde ze haar eerste Grand Slam toernooi in New York, de US Open. Ze trof het niet echt bij de loting en ging er zowel in het enkel als dubbelspel in de eerste ronde uit. Maar toch is er genoeg te bespreken. Hoe was het in New York? Hoe belangrijk is de ervaring die ze daar heeft opgedaan? Hoe heeft ze de overstap naar de senioren verwerkt? Nou ja, dat en nog veel meer bespreek ik met Lizzie de Greef. Welkom bij aflevering 76 van de Parawatcher podcast. Lizzie, net terug uit New York, gisteren.
Ja.
Hoe is het met de jetlag?
Het is nog wel eventjes wennen. Het was best wel even een ding om mijn bed uit te komen vanochtend. Maar het gaat goed.
Het gaat goed, oké. Okay. Ja, want ja. Wij nemen dit op, het is 10:30. Dus dan is het voor jou 4:30, 4:30 in de nacht, zoiets?
Ja, inderdaad, ja.
Nou, je ziet er wakker uit, hoor.
Gelukkig.
Nou ja, voordat we net op opnemen drukte, zei je ook al, want ik heb gewoon mijn agenda vol gepland, dan komt het wel goed.
Dan blijf ik tenminste wakker.
Ja, precies. Dus als ik straks ineens je ogen dicht zie vallen, dan roep ik wel even. Jouw eerste Grand Slam, Lizzie. Hoe was dat?
Ja, het was heel erg gaaf. Het is nog steeds een beetje bizar als ik erover nadenk dat ik gewoon mijn eerste Grand Slam gespeeld heb. Het is een soort van... Je kijkt er zo lang naar uit en zo lang wil je het. En dan in één keer is het zover. Ja. Dat is echt bizar om dat te beseffen.
Ja, dan op een gegeven moment stap je ineens in het vliegtuig naar New York en weet je van oké.
Ja, ik had de dag daarvoor, had ik in één keer zo'n besefmoment dat ik dacht oké, morgen ben ik daar gewoon.
Ja, het gaat echt gebeuren, ja.
Ja, dat was even een besefmoment dat ik dacht, ja, het is nu echt zover.
Ja,
het,
ja. Ja maar, nou ja, dat is natuurlijk een toernooi, want je tot nu toe zie je dat op tv en... En je volgt het, ja. Maar je bent er geen onderdeel van. Nee. Je komt aan in New York, gaat naar het park toe. Hoe is dat dan?
Ja, ik vond het echt gewoon bizar. Alles is zo groot daar. Ik ben nog niet op heel veel grote toernooien geweest. Dus voor mij was het allemaal sowieso heel erg nieuw om ver te reizen voor toernooien. En ik kwam eraan, ik had ook echt geen idee wat ik moest doen. Ik stond daar echt. Ik dacht, ik weet niet eens waar ik naartoe moest.
Nee.
Maar gelukkig is iedereen er heel erg aardig. Dus ze hebben allemaal geholpen waar ik naartoe moest, wat ik moest doen. Dus dat was heel erg fijn.
Ja, precies. Want wat reis je dan met de andere Nederlandse spelers? Ga je met elkaar?
Normaal doe ik dat wel. Met deze reis ik toevallig niet samen met de spelers, maar... Mijn moeder en mijn tante zijn mee geweest. Dus ik zat gezellig samen met hun in het vliegtuig.
Nee, ja, ik dacht inderdaad meer van als je aankomt... en stel je hebt dan, Didier de Groot, Jiske Griffioen, Aniek van Koot, noem ze maar. Die hebben dat allemaal al meegemaakt. Dus dan kun je daarop met die ervaring aan zo'n week beginnen.
Ja.
Maar goed, nu mocht je het even een beetje zelf uitzoeken. Dat is ook lekker.
Inderdaad, ja.
Want je komt dan op dat park. Nou ja, eerst ga je trainen.
Ja.
Is dat dan ook zo'n moment dat je denkt, oh wauw, nu sta ik hier echt op die banen hier in New York? En...
Nou, ik denk dat het de eerste training nog best meeviel, omdat ik op een trainingsbaan een beetje buiten het park maar stond. Dus toen viel het nog mee. Trouwens, is dat zo? Nee, dat was de dag daarna. Maar toen ik de eerste dag ging trainen, toen was het nog wel heel erg rustig daar.
Ja,
dus
ja,
toen,
okay.
Ja, toen stond er nog niemand naast de baan. Het was nog gewoon een beetje, ja... Je had wel het gevoel van, wow, staat US Open, maar nog niet echt...
Nee, nog niet het echte.
De zenuwen, zeg maar.
Nee, precies, dat niet het echte.
Nee, inderdaad.
Want nou ja, goed, je speelt natuurlijk enkelspel en dubbelspel. Je ziet je loting... Je loodt in het enkel spel tegen Aniek. Aniek van Koot. In het dubbelspel tegen Diede de Groot en Jiske Griffioen.
Ja.
Allemaal speelsters die jij dus goed kent. Is dat een voordeel? Is dat een nadeel?
Het heeft een beetje twee kanten. Want het is natuurlijk een voordeel dat ik ze ken, maar het is een nadeel dat ze het allemaal gewoon heel erg goed doen.
Ja.
Het zijn natuurlijk alle drie gewoon hele goede speelsters. Ja. Dus ja, op zich, ik vond het niet heel erg. Ik vond het wel een beetje jammer dat ik tegen Nederlanders moest op mijn eerste Grand Slam.
Ja.
Dat ik dacht, dit had ik op het NK ook tegen kunnen komen, zeg maar.
Ja, precies. Dat had gewoon op de training ook gekund, ja.
Precies, maar ja, weet je, het maakte me eigenlijk verder niet heel erg uit. Want ik wist dat het kon gebeuren en ja, het is zo.
Ja,
en ik kan er niet heel veel aan doen.
Nee, precies. Nou ja, goed, jij zegt inderdaad, hè, allemaal speelsters die het goed doen. Nou, is dat op een Grand Slam natuurlijk sowieso het geval.
Ja.
Dus daar hoor jij ook bij. Hoe begin je aan zo'n toernooi dan? Hè? Je speelt je eerste wedstrijd, was het enkel speel tegen Aniek. Hoe begin je?
In de wedstrijd bedoel
je? Ja, met wat voor idee ga je de baan op?
Nou, ik moet zeggen dat ik was nog niet heel erg zenuwachtig. Mm-hmm. En ik was wel klaar voor de wedstrijd, maar vervolgens werd het uitgesteld. Mm-hmm. Want we hadden de heat rule. Dus
ja, dus bloed heet, ja.
Uiteindelijk zijn we denk ik 2,5-3 uur later de baan opgegaan dan gepland. Maar eigenlijk was ik tot dat moment gewoon best wel relaxed. Totdat ik op de baan stond. Zeg maar tijdens tijdens de warming-up. Toen dacht ik in één keer, oké. Nou moet het zeg maar gaan gebeuren.
Ja, ja, ja.
Toen had ik echt zo'n besef van mee. Toen dacht ik, oké. Nou, toen sloegen de zenuwen toch wel een beetje toe. Was ook wel duidelijk te merken in de eerste set. Maar in de tweede set, toen kwam ik gelukkig wel iets meer in de wedstrijd. Werd ik iets comfortabeler op de baan. En toen kon ik ook wel een beetje zeg maar gaan tennissen. Dat ik een beetje kon laten zien wat ik echt kon.
Ja.
Dat was wel fijn.
Ja, ja, nou ja, goed. Dat zie je inderdaad ook aan de score. Hè? Aniek won de eerste set 6-0.
Ja.
Tweede is dan 6-3. Is dan zo'n eerste set inderdaad dusdanig zenuwen dat het ook eigenlijk zo voorbij is?
Het ging heel snel voor mij. Ik denk dat het nog geen half uur heeft geduurd, de eerste set.
Nee, maar goed, dat is dan toch inderdaad even die zenuwen dat je denkt, wow, nu is het echt.
Ja, inderdaad. Ja,
precies.
Ja.
Hey, en jij dubbelde met Angelica Bernal uit Colombia. Hoe ontstaat zo'n... je hebt natuurlijk een aantal vaste dubbelkoppels. Dan blijven er altijd een paar speelsters over. Worden die ik weet niet hoe dat gaat, hè? Worden die bij elkaar geveegd? Of?
Het is eigenlijk altijd een beetje erachter komen wie er samen dubbelen. En dan denk je, die zijn over. En dan gewoon gaan vragen.
Ja, oké. Dus op een gegeven moment, heb jij Angelica gevraagd of heeft zij jou gevraagd?
Zij had mij een berichtje gestuurd.
Oké. Maar jullie hadden nog nooit met elkaar op de baan gestaan als dubbel?
Nee, nog nooit. De eerste keer op een Grand Slam. Ook gewoon gelijk.
Dat is natuurlijk een beetje het gekke aan die Grand Slams in het rolstoeltennis. Je krijgt de beste gemiddeld 16 speelsters uit het enkelspel. En niet los de beste uit het dubbelspel of zo. Want dat overlapt elkaar veel meer dan in het lopende tennis.
Inderdaad, ja.
Maar hoe beviel het? Ging het goed?
Het ging eigenlijk best wel goed.
Ja.
Zeker voor een eerste keer. En dan ook nog eens tegen eigenlijk toch wel het beste dubbelpaarding momenteel.
Ja.
En dan eigenlijk nog zo'n goede score neerzetten en gewoon goede games spelen. Dus ik vond het eigenlijk best wel knap van ons.
Ja, ja want je komt elkaar dan tegen in New York. Je gaat een keer samen trainen.
Ja. Inderdaad. Ja. We hebben één keer samen getraind van tevoren.
Is dat toch wel raar, Lizzie.
Ja, dat is het ook. Maar ja, het klinkt misschien heel raar, maar het gebeurt heel vaak op toernooi. Dus
ja.
Ja.
Nee, ja, ja. Dit is wat ik zeg. Kijk, in het lopende tennis heb je natuurlijk ook spelers die kiezen bewust voor het dubbelspel of juist alleen voor het enkelspel. Ik bedoel, Djokovic speelt geen dubbel. Er zijn ook genoeg dubbelkoppels. In Nederland hebben we ook een paar lopende tennissers die ook alleen maar voor het dubbelspel gaan. Maar bij rolstoeltennis overlapt dat veel meer en speel je dus ook gewoon enkel en dubbel.
Ja.
Ja. Dus dan is het misschien ook logisch dat het zo gaat. Want hoe was die ervaring in de wedstrijden? Hoe kijk je daarop terug?
Ja, uiteindelijk ben ik wel tevreden met mijn wedstrijden. Kijk, ik had mezelf ook geen hele erge druk opgelegd, omdat ik wist dat ik waarschijnlijk zenuwachtig zou worden. En ik wilde eigenlijk vooral ook gewoon kunnen genieten van het moment dat ik dus mijn eerste Grand Slam speelde, in plaats van mezelf de druk opleggen van ik moet winnen en vervolgens teleurgesteld zijn. Terwijl je eigenlijk op zo'n moment niet teleurgesteld wilt zijn.
Nee, en misschien ook niet teleurgesteld kunt zijn. Want...
Inderdaad, want ja, je staat daar toch. Dat is eigenlijk al een hele prestatie, vind ik zelf. Dus ja, ik was eigenlijk vooral blij dat ik het gewoon uiteindelijk iets comfortabeler op de baan voelde. Dat vond ik eigenlijk al een hele grote stap voor mijn eerste Grand Slam.
Ja, maar wat voel je dan? Hè? Ik bedoel, je zegt inderdaad, de eerste set tegen Aniek was patsboom kledder en het was afgelopen. Maar daarna voel je je lekkerder op de baan. Wat is dat dan? Is dat dan zo'n soort ontspanning? Of?
Nou, ik denk dat ik toen iets meer bezig kon zijn met mezelf in plaats van, zeg maar, alles om me heen en een beetje het verhaal denken in mijn hoofd over, ja, gewoon over de wedstrijden en over daarna en dat soort dingen. En dat ik toen eigenlijk gewoon kon focussen op wat ik moest doen. Mm-hmm. En uiteindelijk ook gewoon meer kon ontspannen daardoor en dus gewoon beter ging slaan.
Ja, dat je toch die eerste set eigenlijk nog zo onder de indruk bent van alles wat er om je heen gebeurt.
Ja.
Dat het gewoon allemaal net even niet lukt.
Inderdaad, ja. En dan raak je gespannen, dan gaat het gewoon niet goed.
Ja, want ik kan me voorstellen, iedere wedstrijd die jij tegen een... we hebben elkaar vorig jaar een keer gesproken. En toen zei jij ook, van weet je, elke wedstrijd tegen een topspeler is voor mij de kans om van dat niveau te proeven.
Ja.
Te leren van hun tactiek, van de speelstijl, van wat ze doen op de baan. Is dat gelukt in New York, om dat te proeven, om daar iets van te leren?
Ja, ik denk dat vooral ook momenteel, in de single vond ik ook de houding op de baan nog ook heel interessant om te kijken. Dat sommigen stonden er gewoon heel zelfverzekerd en dat merkte je dan ook, dat gewoon een voordeel had in de wedstrijd tegen een beetje de nieuwe generatie die nog een beetje kan kijken. Dat merkte je heel erg. Ja, en ik heb het afgelopen jaar heel veel tegen hoge speelers ook gespeeld, dus dat, ja... Nu ben ik er ook iets meer aan gewend geraakt, denk ik.
Precies.
Nu is alles nieuw en nu begint iets normaler te worden, zeg maar.
Ja, want goed, hè, we spraken elkaar vorig jaar en toen heb ik jou ook gevraagd van, goh, weet je, tennis is tennis. Uiteindelijk is het balletje hetzelfde, de baan is even groot en het racket is hetzelfde. Maar wat is dan het grootste verschil tussen junioren en senioren?
Ze hebben zoveel meer ervaring. Dat is echt gewoon... Ja, dat is gewoon zo. Als je op de baan staat, je moet je snel kunnen aanpassen. Je moet je tactiek snel kunnen veranderen. Eigenlijk zijn het allemaal dingen waarmee je dan snel om moet kunnen gaan, dat ik gewoon nog moet leren. En dat we allemaal al gehad hebben.
Ja. En wat zie je dan? Kun je een voorbeeld geven? Hè? Je staat dan tegenover drie speelsters die je alle drie goed kent, want je traint er wekelijks mee. Maar wat zie je dan op de baan in zo'n wedstrijd waarvan je denkt, dat is slim of dat is handig of dat werkt?
Ja, ik denk dat het toch wel is dat je, kijk, van tevoren voor wedstrijd bedenk je natuurlijk een tactiek, wat je gaat doen. En ja, soms werkt dat niet. En ik vind het zelf persoonlijk nog lastig als gewoon leerproces om dat soort dingen aan te kunnen passen. Mm. En als je dan tegenover top 10 speelsters staat, die zullen sneller een aanpassing kunnen maken en ook het aanpassing kunnen maken, zeg maar, van wat ze kunnen doen qua slagen. Dat is natuurlijk ook nog een ding. Je moet ook uit kunnen voeren wat je wil doen. Dat is gewoon echt een groot verschil.
Ja, precies. Ja, zij zijn er beter in om dan tijdens een wedstrijd dat tactische plan aan te passen aan wat jij doet.
Ja, inderdaad.
En andersom vind jij het lastiger om aan te passen aan wat zij doen?
Ja,
dan heb je natuurlijk ook nog mensen die zeggen, ja, je moet altijd je eigen spelletje spelen. Maar goed,
ja,
het zit altijd in de nuance. Hè? Het zit altijd in de nuance.
Ja.
Dat tactische plan, Hoe ziet dat er bij jou uit? Hoe maak je dat? Hoe doe je dat? Hoe bereid jij je voor?
Ja, nou, in eerste instantie ga je natuurlijk uit van je eigen krachten, waar je zelf goed in bent. En dat wil je eigenlijk zoveel mogelijk in de wedstrijd kunnen uitvoeren. Mm-hmm. En daarna ga je kijken naar wat misschien de zwakke plekken zijn van je tegenstander zijn. En hoe je die dan in jouw voordeel kan gebruiken.
Ja.
En daar ga je dan een soort van spelplan voor maken. Ja, het is heel erg lastig om algemeen uit te leggen. Het verschilt natuurlijk heel erg per speelstijl.
Ja, ja, je kijkt gewoon eerst. Je hebt natuurlijk zelf je wapens. De punten waar jij goed in bent. En tegelijkertijd kijk je, oké, wie staat er aan de andere kant van de baan? En waar zitten daar misschien. Nou ja, goed, hè, je staat onder andere in dubbelspel tegenover Dieder de Groot. Ik denk dat daar heel moeilijk zwakke punten te vinden zijn.
Ja, dat is best lastig.
Ja, precies. maar je gaat toch kijken van, oké, waar kan ik dan toch het gaatje vinden?
Ja, inderdaad. Ja, en dan toch gewoon druk proberen te houden. Dat is natuurlijk ook, niemand is perfect. Nee. Dieder de Groot kan ook fouten maken. Dus zo moet je het eigenlijk ook in je hoofd houden.
Ja, is dat moeilijk? Je staat dan inderdaad tegenover Aniek, tegenover Diede, tegenover Jiske. Ja. Allemaal hoger op de ranglijst, allemaal Grand Slams gewonnen. Is dat dan lastig om in je hoofd te houden? Of zij kunnen ook fout maken?
Ja, nou zeker tegen Aniek had ik dat de eerste set. Omdat zij stond gewoon ook heel erg goed te spelen. Mm. Dat ze was echt sterk. Dan sta je daar. En dan sla je een keer een goede bal dat je denkt, oh yes, weet je, dat was een goeie. En dan slaat ze een winner weg dat je denkt, oh, oké, dat kan ook.
Ja, dat je zelf denkt, oh, dat was een goede bal van mij. En dan krijg je hem vervolgens om je oren. Ja. Ja, lekker.
En dan kun je af en toe wel eens denken van, gaat ze nog een fout maken? Of zal ze het niet meer doen? Maar uiteindelijk moet je altijd je hoofd houden. Het gebeurt eigenlijk bijna nooit dat iemand, zeker in het roze tennis, een hele set of twee sets lang gewoon alleen maar goede ballen slaat.
Nee.
We maken altijd fouten, ook al voelt het af en toe niet zo. Het is wel zo in werkelijkheid.
Ja, precies. Ja, en uiteindelijk moet jij ervoor zorgen dat je je tegenstander tot een fout kan dwingen.
Precies, ja.
Of een winnaar om de oren slaan, dat mag ook. Maar...
Nog beter.
Ja, nou, het is wel leuker in ieder geval.
Ja, dat zeker.
Ja, want jij bent niet van dat verdedigende spel, hè? Liefst wil jij wel... Het punt maken.
Inderdaad, ja. Gewoon liefst lekker druk blijven zetten, lekker doorslaan. Ja, als met die hoge ballen. Ik vind het in trainingen kan ik het nog wel af en toe een keer leuk vinden.
Ja.
Maar ik vind het, het is zenuwslopend als je dat in een wedstrijd gaat doen.
Ja,
het duurt altijd zo lang. Ja, dat...
En heb je heel, je hebt ook heel lang om na te denken van, goh, wat ga ik met die bal doen?
Precies. Ja, het liefst ook gewoon een beetje lekker tempo in. Ja, gewoon precies. Lekker doorslaan.
Ja. Ja, maar tegelijkertijd kan het natuurlijk zo zijn dat jij... er zijn speelsters die helemaal niet kunnen omgaan met die hoge ballen.
Ja, en dan zou ik ze misschien wel spelen inderdaad. Want ik kan het wel.
Nee, ja, maar dan moet je misschien uit je eigen comfortzone om het ze lastig te maken. Maar goed.
Ja.
Want je gaat er twee keer af in de eerste ronde. Dat klinkt lomper dan ik het bedoel. Maar wat leer je daar dan van? Wat neem jij mee uit die wedstrijden waarvan je denkt, ah ja, dat moet ik beter. Of juist, dit deed ik wel goed.
Ik denk dat überhaupt de ervaring van daar staan. Dat is natuurlijk al iets om mee te nemen. Mm. En dat kun je maar de eerste keer gewoon gehad hebben. Het is altijd, iedereen heeft de eerste keer daarvan. En dat neem je eigenlijk alleen maar mee in de toekomstige Grand Slams die ik hopelijk ga spelen. En verder is het nu toch al een leerpunt hoe ik me dan de volgende keer beter voor kan bereiden op zo'n wedstrijd. Zodat ik minder zenuwachtig word en dus niet een set of anderhalf nodig heb om in die wedstrijd te kunnen komen. Ik denk dat dat momenteel gewoon een groot doel gaat worden.
Ja,
dat
precies.
Dat ik me comfortabel voel op de baan, ook op zo'n... Op zo'n groot toernooi.
Is dat lastig? Want ik bedoel, je hebt nu natuurlijk de US Open meegemaakt. Mm-hmm. Maar goed, in principe de volgende is de Australian Open. En dan gaan we naar Roland Garros en dan gaan we naar Wimbledon.
Ja.
Dat zijn weer totaal andere omgevingen. Andere sfeer, ander toernooi. Is het dan... Ja, nou ja, goed, dat moet ik je misschien na zo'n toernooi maar weer een keer vragen. Maar is het lastig om... Want de ervaring van nu, kun je die meenemen inderdaad naar een volgend Grand Slam?
Ja, ik denk het wel, maar ik weet natuurlijk ook niet wat ik heb.
Nee, precies.
Maar ja, ik denk dat het gewoon het gevoel van dat je op zo'n groot park staat, op zo'n groot en bekend toernooi, dat dat toch wel een beetje hetzelfde zal blijven, gok ik. Dus ja, daar kan ik natuurlijk wel aan werken.
Ja, dat is misschien een beetje vergelijkbaar met sporters die zeggen, wow, mijn eerste Paralympische Spelen was ik onder de indruk van alles. Ja. En de tweede keer ging het beter. Terwijl dat natuurlijk altijd ook in een andere stad is en ergens anders en er anders uitziet. Maar
inderdaad,
de omgeving en de belangrijkheid is wel gelijk.
Ja.
Toch lijkt jij wel die stap van junioren naar senioren heel goed gemaakt te hebben.
Ja, het is eigenlijk heel goed gegaan. Nou, ik denk ook dat het scheelt dat ik tijdens mijn jeugdperiode, maar zo te zeggen, dat ik ook al vrouwentoernooi heb gespeeld.
Ja, tuurlijk.
Dus dat ik niet in één keer de overstap hoefde te maken.
Nee.
Ik heb hiervoor denk ik al 3 jaar wel een aantal van die toernooien gespeeld. Ja. Dus dat scheelde. Ja, en verder heb ik ook begin dit jaar heel veel toernooien gespeeld.
Ja.
Dus dat helpt natuurlijk ook.
Ja, maar dan is het ook gewoon, je hebt natuurlijk niks, geen punten te verdedigen of zo. Of je hebt nog niks op je naam staan, dus alles is winst.
Ja, inderdaad. En zeker omdat ik natuurlijk vorig jaar de tweede helft van het jaar geblesseerd was. Daar had ik helemaal niks te verdedigen.
Nee.
En ja, begin dit half jaar had ik ook niet heel veel toernooien. Dat ik dacht, ook dat als ik die niet win, dan heb ik echt een probleem qua punten.
Nee, precies.
Dus ja, eigenlijk was alles wat ik haalde was winst. Ja.
Is dat dan de uitdaging richting volgend jaar? Want je hebt ineens wel iets te verdedigen. Er worden wel punten geschrapt.
Ja, dat wordt denk ik wel weer wat nieuws inderdaad mee om te leren gaan. Ja, dat ik niet daardoor druk moet gaan voelen.
Nee, precies. Niet. Want je begon met. Ik heb inderdaad even zitten kijken van goh, wat heb je allemaal gespeeld? Je hebt vooral de wat kleinere toernooien gespeeld. Waarvan je er ook een flink aantal gewonnen hebt.
Ja.
Waarmee je dus inderdaad heel veel punten voor die ranglijst hebt verdiend. Het moet inderdaad niet zo zijn dat jij volgend jaar het jaar begint van, oh shit, ik heb die punten staan en als ik het minder doe, dan ga ik zakken.
Nou, ik denk dat de druk uiteindelijk wel mee zal vallen. Ja. Want ik kan natuurlijk dit jaar ook nog meer toernooien spelen en dan kan ik ook weer een beetje reserves opbouwen, zeg maar. Dus dat zal ook helpen.
Ja.
Dan is het niet gelijk als je één toernooi
Protest,
om maar zo te zeggen, dat het gelijk één groot drama is.
Nee, en ik kan me ook voorstellen dat je volgend jaar misschien wel wat grotere toernooien wil gaan spelen.
Ja, zeker. Dit jaar heb ik wel een keer een superserie gespeeld voor de eerste keer. Mm-hmm. Dat was wel een grote stap. En ik ga over 2 weken een ITF 1 toernooi spelen. Mm-hmm. Dus ik probeer wel iets hogere toernooien ook te gaan spelen.
Ja, precies. Maar goed, tegelijkertijd. Je kan zeggen wat je wil. Je begint het jaar als nummer 23. Je staat nu zo ongeveer nummer 12.
Ja.
De ranglijst van vandaag was er nog niet. Maar heel veel zal het niet schelen.
Nee.
Daar heb je wel een mooie stap vooruit gezet.
Ja. Zeker, dat ging ook allemaal beter dan bedacht eigenlijk voor dit jaar.
Met wat voor idee begon je aan dit jaar?
Nou ja, het was mijn doel voor dit jaar om te kwalificeren voor US Open.
Mm-hmm.
En dat is gelukt.
Check,
dus dat is fijn. En voor daarna om gewoon die positie te houden, zodat ik me kan kwalificeren voor Australië.
Ja.
Maar dat doel was eigenlijk al best wel snel behaald, zeg maar, in dit jaar.
Ja.
Dus nu is het eigenlijk gewoon een kwestie om het te behouden en hopelijk nog hoger op de ranking te komen.
Ja.
Ja.
Ja, want nou ja, goed. Hè, we moeten het toch maar even vooruitkijken richting volgend jaar. Dan schijnt er ook ergens in Parijs een belangrijk toernooi te zijn. Paralympische Spelen.
Ja.
Vorig jaar toen we elkaar spraken, hebben we het daar ook over gehad. Toen zei je al van, nou ja, dat zou fantastisch zijn als ik dat haal.
Mm-hmm.
Is het reëler geworden dat dat gaat lukken?
Ja, het is zeker reëel aan het worden. Dus het is nu wel echt een doel ook geworden. Gewoon een realistisch doel om het te gaan kwalificeren voor Parijs.
Ja.
Dus dat is zeg maar voor volgend jaar het doel.
Ja, want je moet, om even de administratie erbij te pakken, je moet op 15 juli 2024 bij de top 10 van de wereld staan.
Ja.
Daar ben je al bijna.
Ja, inderdaad.
Daar ben je ook al eventjes geweest, maar goed.
Ja.
nee, daar ben je al bijna, Lizzie.
Ja.
In je eerste fulltime jaar als senior.
Ja, het voelt altijd een beetje gek als ik erover nadenk. Dat ik gewoon al zo hoog sta. Het is dat, ja, omdat je eerst, als je dan zeg maar begint met rolstennis, heb je natuurlijk altijd wel een soort van als droom, als groot doel, om er een van de wereld te worden en om naar de Paralympische Spelen te gaan. En dan in één keer komt het zeg maar dichtbij. Dat je denkt, oh, het kan echt gaan gebeuren. Dat is eigenlijk wel heel erg gaaf en bizar ook om over na te denken.
Ja, dat is hetzelfde wat je nu natuurlijk had met de US Open. Je stelt je wel als doel en dan ineens komt het besef, je stapt in het vliegtuig. Oh, wacht even, ik ga er nu heen. En oh, wacht even, ik sta er nu echt.
Inderdaad.
Wat moet je nog? Wat wordt de uitdaging dan om inderdaad volgend jaar op 15 juli in die top 10 te staan?
Het wordt vooral hogere toernooien gaan spelen, want daar kun je natuurlijk meer punten halen. Want ja, met de lagere toernooi uiteindelijk red je het daar gewoon simpelweg niet mee. Dus ik denk dat dat eigenlijk de grootste uitdaging wordt.
Ja, dus inderdaad een niveautje hoger. Je hebt nu Futures gespeeld, ITF 3, ITF 2 geloof ik zat er ook wel een bij. En inderdaad een ITF 1 en een Super Series wel, maar dat was inderdaad wel weer een... En nu een Grand Slam natuurlijk, dat is ook weer een stap hoger. Dus die ervaring neem je mee. Maar waar moet je nog beter worden qua spel? Overal?
Qua alles. ja. Ja, het is natuurlijk tennis. Het is een hele perfectionistische sport. Dus eigenlijk kan altijd alles beter.
Ja.
Het is altijd heel erg lastig om dan echt de punten eruit te halen. Dat je
maar het is inderdaad... Kijk, ik bedoel, je hebt ook spelers die hebben gewoon een slechte backhand. En dan zeg je, nou, je backhand moet beter. Maar als je bent natuurlijk al vrij allround. Dus dan moet je overal net een klein stapje weer zetten. Ja.
Ja.
Hey, ik zag jou ook langskomen in een aflevering van Focus op tv. Ja. Over de ideale rolstoel.
Ja.
Jij speelt nu in een rolstoel waar jij met een knie zit. Zeg ik goed, hè?
Ja.
Ja, dus ja, dat klopt. Jij zit op je knieën.
Ja.
Waarom?
Ja, dat klinkt altijd heel erg gek. Maar dat is eigenlijk tot stand gekomen dat ik vorig jaar die rugblessure kreeg. En toen zijn we gaan kijken naar waar dat door zou kunnen zijn gekomen. En een van de oorzaken was waarschijnlijk mijn oude tennisrolstoel.
Mm-hmm.
Eerst zat ik zeg maar zat ik eigenlijk een beetje naar achter geheld, zeg maar. En als je dan natuurlijk naar voren leunt, is dat heel slecht voor je rug. Dus toen ben ik samen met Roel van der Hoofd gaan kijken naar wat we konden verbeteren. En toen zijn we eigenlijk mijn knie zit uitgekomen. Omdat je dan actiever zit, beter je buikspieren aan moet spannen. En dat is voor je rug gewoon beter.
Zit je hoger?
Ja, ik zit ook hoger inderdaad. Dus voor mijn service gaat het hopelijk ook voordelen hebben.
Ja.
en verder is het qua knie zit, omdat je heel erg... Ja, dichtbij zit alles, zeg maar, soort maar zo te zeggen. Alles zit natuurlijk onder je.
Mm-hmm.
Ben je makkelijker... Ja, je kan makkelijker draaien, om maar zo te zeggen.
Ja, ja.
Ja.
Oké. Okay. En hoe lang speel je nu al in die stoel?
In mijn nieuwe stoel speel ik sinds begin augustus.
Oh, oké. Okay. Oh, dus nog vrij kort.
Ja, maar daarvoor heb ik wel een leenstoel gehad. Ook een kniezit.
Ja, oké. Okay.
Daar speel ik sinds vorig jaar... Oktober, november speel ik daarin.
Oh, oké. Maar was die leenstoel dan nog anders dan wat je nu hebt? Ja, wat je nu hebt is volledig op jou gemaakt.
Ja, nou, ik zeg maar, qua hoeken was het allemaal wel hetzelfde qua hoek zat. Alleen, ja, het zit natuurlijk... Nu is alles op mijn maat en het is een stuk lichter. Dat scheelt ook een hoop.
Dus daar is misschien, hoe meer ervaring je met die stoel op doet... is daar ook nog winst te boeken?
Ja, zeker, ja.
Ja, oké. Okay. Dus, nou ja, goed, conclusie. Het gaat al heel goed. Je staat al nummer 12 van de wereld en er is op allerlei vlakken nog winst te boeken. Is dat een goede samenvatting?
Ja, eigenlijk wel.
Ah, mooi. Wat wordt je volgende toernooi, Lizzie? Ik bedoel, ja, je zit nu midden in je jetlag en zo. Ik snap wel dat je daar niet misschien meteen aan moet denken. Maar...
Nee, ik ga over 2 weken naar Sardinië.
Okay.
Voor een ITF1 toernooi.
ITF1, ja. Okay. Ja. Nou, veel succes.
Dankjewel.
En dankjewel.
Ja, bedankt.
Tot zover mijn gesprek met Lizzie de Greef, die de overstap van de junioren naar de senioren dus goed gemaakt heeft volgens mij. Nog zo 10 maanden, dan weten we of het genoeg is voor een ticket voor de Paralympische Spelen. En tot zover ook deze aflevering van de ParaWatcher podcast. Volgende week donderdag, 21 september, is er een nieuwe aflevering. Dan ga ik langs bij de Boccia-ploeg, die al jaren keihard werkt om op hoog niveau mee te doen. En dit jaar in Rotterdam, 2 keer individueel, Chantal van Engelen en Daniel Perez. En als team met die 2 eerder genoemde en Marco Dekker, Europees kampioen. Ik praat dan onder andere met bondscoach Roy de Haas. Die aflevering, aflevering 77 dus alweer, hoor je vanaf donderdagochtend 21 september 6 uur 's morgens via alle bekende podcastkanalen. Of hou mijn Instagram in de gaten, @parawatcher. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. Parijs is nog ver. Nog 349 nachtjes slapen.